Goedemorgen allemaal. Wauw, wat goed om hier weer te zijn. Mijn naam is Steven Barendse. Ik ben de grote broer van jullie voorganger. En mijn vrouw Marianne, die komt uit deze gemeente. Die is hier opgegroeid. En ook mijn schoonouders, denk dat die thuis zijn. Hallo, die zijn hier ook heel actief geweest. En waren ook oudsten. En zit heel wat bloed, zweet en tranen van de pastorkams hier in dit gebouw. En dat is heel bijzonder om dan ook echt deel uit te maken van deze gemeente. En het is gewoon te gek om heel veel nieuwe gezichten te zien. Het is heel leuk, want ik zie ontzettend veel nieuwe gezichten, ook wat oude gezichten. En dan bedoel ik niet de leeftijd, ook wel, maar ontzettend mooi om hier te zijn. En mijn vrouw is trouwens, voor degenen die ons kennen, en mijn vrouw is voor de tweede keer zwanger. Dus we zijn ontzettend blij. Ja, we zijn echt super dankbaar. Mijn zoontje Tim, die is ook inmiddels alweer 4 jaar oud, dus die wordt een groot broertje. En we zijn ontzettend dankbaar dat dat mag en kan. Het is allemaal niet vanzelfsprekend, dus we zijn God enorm dankbaar dat ons mag overkomen. Is geweldig. En ze is ook echt weer thuiskomen, dus zij is al 2 maanden doodziek. Dus echt elke dag, echt gewoon klassieke. Bij Tim was dat niet zo, dus ik heb echt, ik ben ook zo blij dat we het nu kunnen vertellen, want het is altijd een beetje, you run out of excuses, hè. Je kan op een gegeven moment, ze is ziek. Gelukkig, was het toch een verrassing voor de meeste mensen, dus dat is een fantastisch mooi. We zijn zeer dankbaar en het is natuurlijk voor een goed doel, dus we kijken ernaar uit voor nummertje 2. En ik wil allereerst ook, gewoon echt Jan en Ala wil ik echt even heel erg bedanken. Ik heb enorm op mijn hart en ook in de voorbereidingen al gewoon en ook toen ik je hoorde praten over het begin in 2001 is dat geweest. En ik mocht daar ook een beetje bij zijn en dat ook volgen. En zo bijzonder om te zien hoe trouw God is. En we zijn ook opgegroeid in een voorgangersgezin. En dan zie je ook gewoon een beetje achter de schermen. En je ziet zoveel persoonlijke offers die gebracht worden. En ik ben geen voorganger. Maar ik weet wel wat het betekent, de offers die je brengt. En niet alleen maar als voorganger zelf, maar ook als jullie hadden eigenlijk, je zei het al zelf, er waren zoveel mogelijkheden. En God kiest toch iets bijzonders, maar dan ook de stap van gehoorzaamheid. En zijn ontzettend dankbaar om daar ook gewoon deel van uit te maken. En we vergeten soms wie we en wat we voor ons hebben. Hè? We zijn altijd bezig met het verleden, met de toekomst, met van alles en nog wat. Als je op vakantie bent, kom je op vakantie en ga je naar het strand. En dan ga je, wat gaan we nu weer doen? We zijn constant maar bezig met iets anders in plaats van het moment. En dankbaar te zijn. Gewoon voor het moment en wat je voor je hebt. De geweldige rijkdom om hier te zijn in deze gemeente. Met deze voorganger en deze oudste en deze mensen links en rechts naast je. We kijken altijd in zo'n kritische geest die er heerst in Nederland. En die is zo destructief. Ik weet nog, mijn vader die kreeg gewoon elke week na de preek kreeg een brief van alles wat er verkeerd was aan de dienst. Geen grap, hè? Geen grap. Dus echt, ik kreeg een hele brief van dit was niet goed, dit heb je niet gezegd, dit. En dat later werden dat geen brieven. Maar zelfs als het niet uitgesproken wordt, het is destructief. Want je kan helemaal gelijk hebben, maar je kan ook helemaal fout zitten, wist je dat? Je kan helemaal gelijk hebben, maar je kan helemaal fout zitten in het Koninkrijk van God. Want het gaat niet alleen maar om je gelijk te halen. Maar het gaat erom en dus het is zo belangrijk te waarderen wat je voor je hebt. Het is zo belangrijk om, want er gaan bloed, zweet en tranen achter de schermen. Wat hier, gewoon even het samen zijn hier. Maar het is natuurlijk gemeente zoveel meer. Maar het is zo belangrijk om te beseffen wat je hebt. Amen. En in dat moment te zijn. En dat is voor mij best wel moeilijk. Voor degenen die me een beetje kennen. God heeft ons behoorlijk stilgezet. Vertel ik zo meteen nog wel even wat over. Maar ik had altijd 3 versnellingen. Snel, sneller, snelst. Dat waren mijn 3 versnellingen. Ik hou van resultaten. Ik hou van, dus ik, ook toen ik net mijn rijbewijs had, dacht ik ook dat ik constant in een race. Ik dacht, iedereen is met mij aan het racen. Wat gebeurt hier nou, hè? Waarom wil iedereen sneller dan mij rijden? En dan, dus ik hou van snel, snel, snel. En ik ben erachter gekomen dat God eigenlijk ook 3 versnellingen heeft. En dat is langzaam, langzamer en langzaamst. Dat God eigenlijk een heel ander ritme heeft. En dat God dingen totaal anders doet dan ik zou willen. En hoe ik het zou doen. En God zij dank. Amen. Oh man. Wat ben ik blij dat God is. He, dat hij niet mijn gebeden beantwoord heeft. Jongen, als ik dat terug hoor, dan denk ik van man, wat een gesmeekt en gebeden. God zij dank. Je had wat tegenslagen en dan maar ga door. En we hadden op een gegeven moment het idee, nu hebben we het model dat we ook gewoon door heel Nederland kunnen uitrollen. Ook financieel gezien is altijd moeilijk. Stichting, weinig geld, lastig. Hoe gaan we dat doen? Een kringloopwinkel, mooie grote kringloopwinkel starten met dagbesteding en van alles en nog wat, een opvang. Vingen dakloze mensen op. In het verleden deden we ook verslavingszorg aan een boerderij in Groningen. Nou, van alles en nog wat. Maar echt die droom, omdat we door heel Nederland... En nu dacht ik, oké, we hebben het, weet je. Dit model gaat werken. En dan vorig jaar alles stop. Alles klaar. En dan denk je van, wat is dit? Wat heb ik verkeerd begrepen? Hè? En God, hoe zit dat? Hè? We helpen toch mensen? We vertellen mensen over Jezus. We discipelen mensen. Maar goed, God heeft andere plannen. God doet dingen op een andere manier dan wij dat doen. En hij heeft ik ben gaan leren dat ik anders ben gaan bidden. Van God, wat bent u aan het doen? En hoe kan ik daar deel uit van maken? En meer in het moment te zijn van, Heer God, ik laat die toekomst aan u over. Ik laat het verleden aan u over. Wat bent u nu aan het doen? En dat is een hele strijd geweest. Ik ga niet het hele verhaal hier vertellen. Maar het dieptepunt was vorig jaar in mei met een conferentie waar je ook bij was, Jan, in Italië. Met Carter Conlon, die hier ook onlangs op het Hembrugterrein sprak. En ik moest hem zo naar het hotel terugbrengen. En dat was echt het diepe. Ik liep toen van een podium af. Ik zat in de organisatie. Ik dacht van, ik ben klaar. Ik wil nooit meer een microfoon aanraken. Ik ben er helemaal klaar mee. Als dit bediening is, dan wil ik er niks meer mee te maken hebben. Dan ben ik helemaal klaar mee. En echt letterlijk met gebalde vuisten naar de hemel van, God, waar bent u? En hij was zo dichtbij. Hij was zo dichtbij. Hij was zo ongelooflijk dichtbij. Maar op dat moment, dan wil je iets zo graag. Of je denkt, je wil dat je gebed op een bepaalde manier beantwoord wordt. En dan gebeurt het niet. En dan komt teleurstelling. En dan komt er verdriet. En dan komt er pijn. En ik brak. Ik moest op een gegeven moment de spreker naar hotel toe brengen. En het hotel was verkeerd geboekt. Het was een half uurtje, drie kwartier. Was een stukje verderop. En in dat half uur, drie kwartier heeft mijn leven gered. Letterlijk. Ik was namelijk, toen ik die avond uit de dienst liep, toen liep ik naar buiten en Marianne was op de kamer en was met Tim op de kamer en ik liep naar buiten en ik liep zo, het was daar in Rimini en er is een trein en een strand en ik liep en ik voelde letterlijk een demonische, dat weet ik nu, maar een demonische macht die mij neerdrukte en de gedachte, ik zag een trein langs en de gedachte, heldere stem, nog nooit zo, spring er maar voor, maak er maar een eind aan. Stop er maar mee, want het is allemaal niks meer. En ik zat alleen maar aan mijn vrouw te denken. Dus ik zat te janken. En ik riep het uit naar Jezus. Ik zei, Jezus, help mij. En waar ik ook keek, toen ik zag het water. En zei van, ga dat water maar in. Ga er maar, verdrink jezelf maar. Auto rijdt langs. Spring er maar voor. Echt super, super helder. En dat was zo een duister, diep moment. En toen zat ik op een gegeven moment in die auto. En ik zei, ik ben I'm at the end of myself. Ik ben er helemaal aan het einde van mezelf. En Carter Conlon zei van, goed zo Stefan. Hier moest je komen tot het einde van jezelf. Want nu kan God aan het werk. En hij nodigde ons toen uit. We mochten daar 3 maanden zijn. Heel lang verhaal. En ik heb heel veel geleerd over strijd in denken. Het eerste wat hij zei tegen mij toen ik daar aankwam. Stefan, de strijd in ons denken. De strijd in je denken. Die zullen we altijd blijven hebben. David Wilkerson, grote man van God. Had dat tot op de dag dat hij stierf. De strijd in je denken, die blijft. Hetgene wat je kan leren, is de leugen van de waarheid onderscheiden. En God heeft zoveel dingen laten zien, zoveel leugens, die ik diep gewortelde leugens. Na 19 jaar bediening, hè? Dus echt, denk je ook van, oké, dan moet je... maar diep gewortelde leugens, waar ik in geloofde en wat ik als waarheid zag, wat diep in mijn denken verweven was, liet God zien en heeft mij daar vrijgemaakt. En nog steeds is die strijd er, 100%, ook voor deze dienst, ook de voorbereiding, gebed, was een strijd, was een worsteling. Maar in die worsteling leer ik om Jezus te vertrouwen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Vertrouw op de Heer. Wat betekent dat überhaupt? Vertrouw met je hele hart. En steun op je eigen inzichten niet. In al je wegen, alle wegen, alles wat je doet. Wauw, ken hem. En hij zal je paden recht maken. Weet je, ik was altijd, en ook het afgelopen jaar, maar God, wat wilt u dat ik doe? En ik was eigenlijk stiekem een beetje klaar met Nederland. Altijd gezeik, al die regelgeving, al die wetgeving, al dat kleine denken. Ik werd helemaal doodziek van. God, stuur mij maar naar Amerika toe, waar mensen wat aardiger zijn. En weet ik het wat, waar je misschien een beetje waardering hebt. Ik was er klaar mee, echt waar. En ik zeg, maar God, wat wilt u dat ik doe? En wat wilt u dat ik, wat ik... En de hele tijd alleen maar één ding. Vertrouw mij, vertrouw mij, vertrouw mij, vertrouw mij. En op een gegeven moment begon het kwartje een beetje te vallen. Dat in Jezus hebben wij de weg, de waarheid en het leven. En wij zoeken een weg. Ja, God, wat is die weg nou? En wat is de waarheid? En wat is mijn doel in het leven? Maar wij vinden dat allemaal in hem. En wist ik dat? Ja, natuurlijk wist ik dat hier wel ergens. En die tekst ken ik ook al lang. Maar om dat in de praktijk te brengen, is een heel ander verhaal. Dat is van seconde tot seconde, van minuut tot minuut, van uur tot uur. In al uw wegen. En ik heb geleerd om God uit te nodigen in mijn leven. Vooral als ik het moeilijk heb. Vooral als er verleiding is. Vooral als het moeilijk gaat. Juist in die diepe momenten verlangt God ernaar dat je hem uitnodigt. Dat de Heilige Geest staat klaar. En hij staat klaar en denkt van, joh, oké, als je uitgeraasd bent aan je eigen kracht, dan ik sta voor je klaar. Maar nodig mij uit om je te komen helpen. En nodig hem uit in al je wegen. In al je wegen. In al je wegen. En dat is een hele journey geweest. Anyway, ik ben al een beetje aan het preken. Dat is ook de bedoeling, toch? Ja, dat is ook de bedoeling. Dus. Nee, maar dat is zo'n een geweld van moment tot moment. Van moment tot moment. Heilige Geest, wat bent u nu aan het doen? In de rust komen. In gebed komen. God heeft mij uit de haast gehaald. Uit drukte gehaald. En in gebed gebracht. Dat ik leer bidden. Leer bidden. Een uur stilstaan. Een dag rustig zijn voor Gods aangezicht. Een week voor zijn aangezicht. Daar had ik geen tijd voor. Zo druk. Maar we moeten toch het koninkrijk van God en dit. En het waren allemaal goede bedoelingen. We helpen mensen. We helpen dakloze mensen. Wat is daar nou verkeerd mee? We brengen mensen het evangelie. Is toch allemaal hartstikke goed. Maar God heeft een ander plan. En ik ben klaar met die strategieën en die dingen. En ik wil echt op hem wachten. Wat hij aan het doen is. En hij is iets aan het doen. Amen. Hij is iets aan het voorbereiden. En ik zie af en toe een beetje die dingetjes gebeuren. En dan word ik weer verleid van, ja, laat me, wat gaat u doen? Vertel het me. Ik wil het zo graag. Ik wil zo graag het weten allemaal. Maar nee. Vertrouw mij. Vertrouw me. Want ik, just ride the wave. He, ga maar mee. Ga maar mee. Maar hij is iets aan het voorbereiden, lieve mensen. En ik wil dat niet missen. Je hebt de early adapters, de mensen die aan het begin en de mensen die wat later bijkomen. Nou, ik wil er vooraan de rij staan als wat God aan het doen is. Amen. En ik wil er klaar voor zijn. Ik wil dat mijn hart er klaar voor is. Ik wil dat mijn lamp gevuld is met olie in deze laatste van de laatste dagen. Het is al 2000 jaar, is het de laatste dagen, dus komen er elke minuut een stukje dichterbij. Maar als je je ogen open hebt, gebeurt er zoveel. Dan denk je van, ja, weet je, die tijd, die tikt, die klok, die tikt. En als je bezig bent met het hier en nu, als je alleen maar bezig bent met wat je ziet en waarneemt, en alle gekte om je heen, en de wereld wordt steeds maar gekker, kunnen een paar dingen gebeuren. Je wordt of depressief hier in de kerk en denkt, oh, wat is de wereld slecht en verkeerd bezig. Of je gaat er helemaal in mee. Dat kan ook. Maar God is iets heel anders aan het doen. Hij is een koninkrijk aan het bouwen. En ik snap er helemaal niks van. Maar dat maakt niet uit. Mijn doel, of mijn taak, mijn opdracht is om niet om het te begrijpen. We willen alles begrijpen. We We zijn geroepen om te vertrouwen. Begrijpen is niet verkeerd. Kennis is niet verkeerd. Dat is heel, heel goed. Maar het gaat om vertrouwen. En vertrouwen, wat is vertrouwen? Geloof, vertrouwen, zelfde woord in de Bijbel. Maar wow, dat is toch even van, ja, dit wordt beproefd. Ons geloof wordt beproefd. En ik weet nogmaals naar jou, Jan, jouw geloof, je beproeft en je staat er nog. En ik vind het zo mooi, ook Ala. Ik weet nog als tiener, er kwam Jan thuis met Ala en ik dacht van, wow, dat is toch niet te geloven, joh. Wat een knappe vrouw, geweldig. Mijn knappe schoonzus, maar jullie zijn zo'n zegen en zulke mooie mensen. En ik wil je echt uitdagen om hun te gaan bedekken in geloof. En bedekken in geloof. Ik weet nog dat we om gebouwen heen gingen lopen. We hadden in een gebouwtje, dat krakken Soli Deo Gloria, viel uit elkaar. En ze gingen om gebouwen heen lopen om ze voor God te claimen. Geloven dat God een gebouw ging geven met 15 man. Zo'n groot geloof. En ik wil je uitdagen om dat geloof, dat je dat samen gaat, geloof, vertrouwen in wat God wil gaan doen. En dat zijn misschien soms hele gekke dingen. Dat zijn hele rare dingen die in het natuurlijke niet kunnen. En dat je om dingen heen gaat lopen. En dat je hier om de stad gaat lopen, dat je om dingen gaat lopen, om strongholds gaat lopen en ze gaan vallen in Jezus' naam. Geloof ik echt. En het toffe is van God, ook het moeilijke, is dat hij elke keer weer iets anders doet. Op het moment dat je denkt, ik heb het trucje geleerd, de formule, stap 1, doe dit, stap 2, doe dat, vergeet het maar allemaal. Want het gaat daarom, hij weigert om elke keer hetzelfde te doen. Hij weigert in een soort formatje, in een religie, in een soort stappenplan, in een soort iets snapbaars te gegoten te worden. Wat wij zo graag willen. Wij willen het snappen. Wij willen het begrijpen. Wij willen dat stappenplan. Wij willen zo graag de controle hebben. Toch? Dat is precies het probleem. Loslaten. God is God, wij niet. Ga je van de boom des levens eten of van de boom van kennis van goed en kwaad? Dus elke keer een keus met alles wat je doet. Met alles wat je doet. Ga ik van de boom des levens eten of van de boom van kennis van goed en kwaad? Ga je in oordeel, angst, schaamte, schuld zitten of ga je zitten in het leven? Ik laat God God zijn en laat hem zijn ding doen. En ik wil een kanaal van Gods geloof en liefde zijn voor anderen. Dat is wat ik wil doen. Wow, dat zou toch geweldig zijn hier in Ichters. Allemaal mensen die wild geloof hebben voor de gekste dingen. Genezingen, bevrijdingen, grote dingen. Nou, ik heb er zin in, ik weet niet wat. Ik wil geen labeltje aanvallen, ik laat het lekker los. Maar wat als God dat weer nog één keertje gaat doen? Nog één keertje een wonder gaat doen hier. Wauw, geweldig. Toch? Gaaf, ik heb er zin in. En weet je, gisteren mijn zoontje van 4... Ik had al een tijdje, hij heeft zo'n fietsje en daar zitten van die steunwieltjes op. En ik had al een tijdje van, is het niet tijd om dat je gewoon lekker zonder die steunwieltjes gaat fietsen? En dan fiets je zo en als vader ben je natuurlijk super trots en hij kon heel veel dingen heel vroeg. Maar dan zie je hem een beetje door die wijk fietsen en dan zie je andere kindjes met een fietsje. En dan denk je van, nou, misschien is het wel tijd dat hij ook, weet je. Maar ik heb ook al geleerd, vader zijn... Het mooiste wat mij is overkomen, hè, naast Jezus moet ik er natuurlijk altijd bij zeggen, weet je, maar je snapt wat ik bedoel, is de mooiste ervaring wat ik mag meemaken als vader te zijn. Zoveel geleerd van mijn zoontje, zoveel geleerd, zoveel geduld, zoveel loslaten, leer je allemaal door vader ouder te zijn. En in ieder geval dus dan ook het leren van een beetje stimuleren, pushen, maar niet te veel en ook weer zijn eigen, weet je, is een heel mooi proces is dat. Maar goed, ik zei tegen Tim van, Tim, we gaan een rondje, ga je mee? Maar zal ik die steunwieltjes een keertje eraf doen? Dan ga ik je gewoon leren om zonder steun. Nee, dat was te spannend. Dus, geen probleem. Gaan we dat rondje, bekende rondje door de wijk. En op een gegeven moment kwam mij op zo'n honderden keren langs gefietst en gegaan. Maar er was een stoep en daar kwam hij met zijn steunwieltje in en hij viel op de grond, niks ernstigs, maar dat hele wieltje brak af en was gewoon kapot. Nou, dus oké. Nou, dat teruglopen met die fiets. We liepen terug en ik zeg Tim, weet je, we halen dat wel eraf. Want dan, we halen hem er gewoon nu af. Want ik bood het eerder aan om het eraf te halen. Maar ik zeg, we gaan hem eraf halen. Hij wil altijd helpen. En wie weet, met kinderen, dus helpen is niet omdat het dan sneller gaat. Maar omdat je hem erbij betrekt. Anyways, dus hij natuurlijk alle dingen door elkaar. En dat moet je een beetje managen. Maar goed, dus we halen dat fietsje eraf en hij gaat op dat fietsje zitten. En ik zeg, joh, wil je nu dan gaan fietsen? Ik zeg, ja, is goed. Nou, toen pakte ik zo'n ding van een badjas, hoe heet zo'n ding? Zo'n, ja, geen centuur. Ja, daar heb je hem. En pakte ik en ik ging en hij pakte dat snel op, jongen. Hij ging als een speer. En ik ben echt, nou, ik heb kilometers gerend gisteren. Ik ging erachter. Hij ging hard, joh. Hij ging hard. En ik heb bijna niks gedaan. Maar af één keertje moest ik hem echt even redden. Maar het was echt zo leuk om te zien wat er gebeurde. Dat hij uitstapte op zijn tijd. En weet je, dit is dus ik bad, ik was echt aan het worstelen en God heeft me een woord gegeven. Maar ik was wel aan het worstelen van, oh, wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik doen? En ik wil niet meer iets, een preek hebben, iets voorbereiden. Maar wat bent u aan het zeggen? Wat bent u aan het doen? En gisteravond ook weer, nou ja, dan ik was er nog niet. Je hebt, als je een preek voorbereidt, dat weet je ook, dan ben je er of je bent er nog niet. En ik heb heel vaak al gehad dat ik er niet was. En toch, weet je, nou, dan ben je er gewoon niet. En vanochtend werd ik wakker met dat beeld van mijn zoontje gisteren. En ik denk van weet je, God die vraagt hier vanochtend mensen om die steunwieltjes eraf te halen. Dingen waar je op hebt gesteund. En die goed waren. Niet verkeerd. Zijn geen verkeerde dingen. En dat was voor zijn tijd was dat goed om een beetje, Maar God vraagt aan mensen hier om die steunwieltjes eraf te halen. En weet je wat het vervelende is van het leven? Die steunwieltjes, die gaan er op een gegeven moment ook vanaf. Die gaan op een gegeven moment eraf breken. En dan ga je op je bek, op zijn Amsterdams gezegd. dan ga je op je bek. En zelfs dan is de vader er, is die liefdevol en is die heel genadig. Maar weet je, dat zijn van die signalen. Weet je, God wil onze aandacht. Hij wil onze aandacht. En soms houdt hij ons een spiegel voor. En als we dat negeren, dan voelen we af en toe zo'n drempeltje. Van boem, hey, wat was dat? Oh, die heb ik niet gemerkt. En dan heb je de brick wall. Als je gewoon door blijft gaan. En de blip op de radar, heeft iemand ooit wel eens gezegd, de blip op de radar, van piep. Ken je zo'n radar wel eens? Van zo'n piep. En er is gewoon niks aan de hand, maar je hoort dan af en toe en dan zo piep. Weet je dat piepje, die blip op de radar, is toch iets wat er aan de hand is. Een soort aandacht. Iets heeft me aandacht nodig. En ik ging gewoon door en door en door en door en door. En op een gegeven moment, die blip op de radar, die wordt zo groot. Dat je op een gegeven moment tegen de muur aan loopt. Bekend? Klinkt dat bekend? Je kan die dingen blijven negeren. Of je kan op een gegeven moment, hè, dat wieltje, dat gaat eraf breken op een gegeven moment. En God, in zijn liefde en in zijn genade, pusht hij ons niet. Hij pusht ons niet. Hij zegt, we gaan nu die dingen eraf halen en je gaat nu fietsen. En nee, hij is een goede vader. Hij is een goede vader. Een hele goede vader. En hij zegt, ik ga jou liefdevol je op je bek laten gaan. Staat niet in de Bijbel zo, maar als je de verhalen leest, en Carter Conlon die zei iets tegen mij en hij zei, the presence of trouble does not mean the absence of God. De aanwezigheid van problemen betekent niet dat God er niet is. Weet je, er is iets in het Nieuwe Testament wat de apostelen hebben gepakt, gegrepen. En daar ben ik zo, ja, ook dat voel ik en merk ik af en toe, maar ik ben er nog zo jaloers en zo hongerig naar. Ze hebben iets gegrepen dat ze volledig los zijn gekomen van wat er in het natuurlijke plaatsvindt. Dat het niet gaat om gebouwen, om gevangenissen, gestenigd worden. Wow, allemaal dingen die er gebeuren. Maar dat ze volledig los zijn van het natuurlijke en dat er iets geestelijks gebeurt. Wat, wow, ze zingen in een gevangenis. Ze erkennen de aanwezigheid van God precies in die uitdaging, in die problemen. Van wow, wat gaaf. Nou, daar word ik blij van. Dat zien we ook in onze samenleving. Kijk om je heen. Dit is een van de rijkste landen in de hele wereld. De rijkste landen. Jongeren hebben echt meer dan ooit tevoren. Ze hebben toegang tot kennis. Ze hebben technologie die waanzinnig is. Ze hebben een rijkdom, een veiligheid, een luxe. Ook al denk je het zelf niet. He, je zit hier misschien wel, maar gewoon echt, weet ik veel, 80% van de wereldbevolking kijkt naar jouw leven. Als je 's ochtends de douche aanzet en denkt van, wow, je hebt gewoon water in je huis. Je hebt gewoon, en nog warm water ook. Wat super relaxed. I wish I knew what that felt like. Dat is wat 80% miljarden mensen in de wereld, die kijken naar jouw leven en die hebben zoiets van, wow, wat vet. Ik wil meteen met je ruilen. 100%. En aan de andere kant hebben juist mensen in die landen iets wat wij niet meer hebben. Die hebben een dankbaarheid. Die hebben een vuur van de geest. En dan denk ik van, wat is ons gebed dan als wij meer willen? Die spullen of die auto of dit of dat. En de auto is heel relevant, want ik heb net, een jaar lang had ik geen auto of een andere auto gereden. En dan nu zit ik met een auto. Maar je kan zo obsessed worden met een auto, geloof me maar. Ga je helemaal ergens in duiken en je wordt er helemaal moe van. En uiteindelijk is het gewoon maar een auto. Ik ben super blij dat ik een auto heb. Heel erg dankbaar, maar we kunnen zo obsessed raken met wat we zien. Het kan ons helemaal gewoon. En wat je ziet een jeugd nu opgroeien die meer heeft dan ooit tevoren en die meer miserable is dan ooit tevoren, omdat ze zien van, oh man, hoe die eruit ziet, ik zie er niet zo uit en ik wil dit hebben. En je altijd maar bezig zijn met wat je niet hebt. En dat is zo'n gemene leugen van de duivel. Want die is altijd maar bezig om te zeggen, God is niet goed. Hoe hij je gemaakt heeft, hij heeft een foutje bij jou gemaakt. Want kijk naar die andere mensen, die zijn veel toffer, zien er veel leuker uit en die hebben veel meer dan jij. Ik zal je zeggen, het is een vieze leugen. Marianne en ik, die waren in Florida en we waren daar echt in een heel rijk plek, lang verhaal. Ze hadden financiële problemen, dus ik dacht van, nou ja, financiële problemen. Ik kwam daar in een van zijn supermooie wijk. En we zaten op het strand, een beachclub. En je kan daar, er staat een jetski. Pak die jetski maar, ga maar lekker. De dolfijnen, ik heb een filmpje, echt serieus. De dolfijnen sprongen om mij heen. Echt waar? In november was dat. Was gewoon 32, 34 graden. En ik was op een beachclub van die mensen. En we mochten daar een week lang in dat huis blijven. En ze hadden het was alleen maar spanning in dat huis. Ze waren steenrijk. Ze maakten alleen maar ruzie. Ze waren bang dat ze wat ze hadden zouden verliezen. Strandclubje, €17.000. Golfclub, €40.000. Dit en dat. En die status, dit en. En wij stonden daar. We hadden een onzeker inkomen. We hebben geen pensioen opgebouwd. En dan valt alle zekerheden weg. Maar ik had Marianne. En ik had Tim. En God liet mij zien. Want dat was ik. Ik was ook alleen maar met andere dingen bezig. En je kan het maskeren met bediening. Je kan het maskeren met dingen die heilig klinken en er mooi uitzien voor de buitenwereld. Maar voor God is het allemaal hetzelfde. Voor God is het allemaal hetzelfde. Want je bent aan het wegrennen. En ik keek mijn vrouw aan en ik dacht van, wauw. En echt, dat is wel echt, elke dag heb ik dat. Dank u Heer voor mijn vrouw. Ik ben zo blij met mijn vrouw. En ik ben zo blij met mijn zoontje. En dank u God. Wat ben ik. Maar dankbaar worden in de diepte, in de duisternis. Boah. En die mensen zeiden aan het einde van die week, jullie zijn de miljonairs. Ze waren jaloers op ons. God heeft altijd voorzien voor ons. En er is altijd goed, er is een getuigenis op zich. Maar we zijn altijd bezig met de dingen die we niet hebben. Met gisteren, met morgen, met van alles en nog wat. En je wordt er miserable van. Miserable. Je wordt ellendig van. En God wil juist dat hij God is. Dat we hem gaan danken. Ook al snappen we het niet, begrijpen we het niet. Ook al zijn we er niet mee eens. Ook dat we hem danken voor wat we hebben. Wow. Er gebeurt iets als we dat doen. Wauw. Ik had die introductie iets korter gepland. Wauw, ik zit al door mijn tijd heen. Ja, anyway. Nee, ik zit door mijn tijd. Het is al kwart voor hem. Ik kom nog een andere keer. Amen, amen, amen. Nee, amen. Nee, goed. Ik ga even de principes er nog uithalen. Jacobus. Jacob. Jacob. Jacob, daar wilde ik het over hebben. En ik ga, zijn verhaal ga ik niet helemaal uitkomen. Het verhaal van Jacob en de worsteling van Jacob. En Jacob komt uit een gezin die, gewoon een beetje, ja, als je denkt van, kiest God dat uit, weet je wel? Heel dysfunctioneel. Het verhaal, als je Bijbelverhalen leest, dan denk je soms van, staat dit in de Bijbel? Zijn dit de mensen die God uitkiest? Hoe dan? En zijn verhaal is heel apart, maar ik wil eigenlijk helemaal fast forward naar het moment dat hij de worsteling heeft. Hij had het, die worsteling van Jacob. Hij moest vluchten voor zijn broer, was een tweeling. En zijn broer was altijd een strijd en hij was een geniepig iemand. Ik kan me heel erg goed identificeren met Jacob. Een beetje als je Bijbelverhalen leest, dan identificeer je een beetje met een Bijbel. Ik kan me het meeste identificeren met Jacob. Hij wist altijd een beetje zijn weg te voor elkaar te krijgen. Hij pakte het geboorterecht af en de geboortezegen van zijn broer. Hij was een beetje, zelfs zijn naam was hielenlichter. Hij kon de boel een beetje, ja, besodemieteren. Ook weer zo'n mooi Amsterdams woord. He? En uiteindelijk, moest hij vluchten voor zijn broer, want die wilde hem vermoorden. Die was er zo, ja, boos over. Uiteindelijk wilde hij eigenlijk Esau, heette zijn broer. Hij wilde die eerstgeboren zegen, die wilde hij wel, maar de eerstgeboren recht had hij zoiets van, nee maar. En uiteindelijk was hij alles kwijt, die Esau. En toen werd hij boos en ging achter Jacob aan. En Jacob ging vluchten. Nou, heel verhaal, een soort sprookjesverhaal. Maar weet je, de mensen die die oneerlijk zijn, ik heb jarenlang met drugsverslaafden gewerkt. Weet je, als je mensen besodemietert, weer dat mooie woord, dan gebeurt dat ook, dan komt dat ook jouw kant op. Dus hij werd zelf besodemieterd, moest 7 jaar werken, dacht dat hij Rachel had. Nou, het was zo'n ruig bruiloftsfeestje dat hij de volgende ochtend niet door had met wie hij de nachten door had gebracht. En dus hij dacht van, hey, dit was niet de afspraak. Maar kennelijk had hij dus wel de nacht met haar doorgebracht. Nou, zo gaat dat dan. Het staat in de Bijbel. En ging nog een keertje 7 jaar werken en toen had hij eindelijk de liefde van zijn leven, Rachel. Maar dat was een familiedrama. Heb je dat verhaal wel eens gelezen, man? Het is een raar verhaal. Die twee zussen, die hadden ruzie met elkaar, man. Die waren jaloers. Dat was een soort catfight, weet je. En zij waren, de ene kreeg kinderen, de andere niet. En dan op een gegeven moment was het gekkenhuis. Op een gegeven moment gingen ze voor appelen. Van, nou, jij mag met hem naar bed vanavond als je me die appels geeft. Nou, het was echt gewoon van, dit is gewoon een soap. Dit zie je gewoon op televisie. En ik van, God, hoe dan? Weet je, hoe dan? Nou ja, voor jou, Jan, is het niks anders, niks nieuws, want dit zijn een beetje de gemiddelde kerkgangers waar je pastorale gesprekken mee hebt. Dus helemaal niks nieuws. Nee, maar dit is de realiteit. Dit is gewoon de realiteit. God heeft een messy reality. Hij kiest mensen die heel, dit was echt weird. En hij ging uit Jacob, ging hij zijn volk maken. Dit is een raar verhaal. En hij vluchtte voor zijn broer. Hij was een geniepige hielenlichter, letterlijk. Dat betekent Jacob. En hij probeerde. En op een gegeven moment haalt je verleden je in. Het haalt je altijd in. Je verleden haalt je altijd. Je kan rennen, je kan vluchten. Het haalt je altijd in. En dat was ook zo bij onze lieve Jacob. Want hij, niet de ware Jacob, ja, dat was hij. Maar het haalde hem in op een gegeven moment. En die confrontatie nogmaals, hè, die muur waar je tegenaan gaat, die steunwieltjes die eraf gaan, dat moet op een gegeven moment gebeuren. Dat laat God toe. Sterker nog, het is een uitdrukking van Gods liefde dat je worstelt. In het Nieuwe Testament staat zo'n hele bijzondere, raar. Ik vond het altijd wel, in Romeinen 9 vers 13 staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus best wel, wow, heftig, hè? Van hoe dan? Hoe kiest God mensen? Ja, dat weet ik niet, maar dat is wel heel bijzonder. Hoe dan, hè? En ik kan me wel wat, we zien in de Bijbel dat Esau het ook echt niet wilde. Hij verachtte het, hè? Hij verachtte het, hij wilde het niet. En Jacob, die wilde het wel, die was heel eager, die wilde het wel. Maar Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Weet je, het worstelen En dat zien we, die worsteling in Genesis 32. En ik ga het zo lezen als afsluiting, ik beloof het. Ik hou het netjes, qua tijd. Maar die worsteling is precies een uitdrukking van Gods liefde. Esau heeft eigenlijk alles gekregen wat God hem beloofd heeft, weet je dat? Esau werd een groot volk, hij werd rijk, hij werd zijn eigen, hij kreeg alles wat God, wat hij eigenlijk ja, min of meer vroeg, wat hem beloofd was. Is wel bijzonder, hè? Wij bidden soms van, Heer, geef me dit, geef me dat. Maar weet je wat als je kijkt naar pedagogiek, hè, we werken met jongeren en we hebben jongerenwerk bij Teen Challenge. En dat jongeren die alles krijgen wat ze willen, dat is niet zo'n goed idee. Dat is geen goed idee. En dat vind je als jongeren niet leuk, een beetje begrenzing. Maar het is gewoon allemaal, dat zijn allemaal ingrediënten voor verslaving. Mensen die grenzeloos opgroeien, dat zijn de mensen, is voedingsbodem voor verslaving. En niet alleen maar in drugs en alcohol, ja ook. Maar in allerlei gedrag. In allerlei dingen. Neem het maar. En eigenlijk is dat ook een soort vorm van haat. Als je je kinderen niet lief heeft, staat ook in de Bijbel. Zoek het maar, doe het maar om mezelf. Weet je, nou, ga maar kijken achter het scherm en doe maar wat je wil. En weet ik wat. En hier, wordt maar opgevoed door dit. Of je geeft een kind alles wat hij wil. Dat is volgens de definitie hier, Esau heb ik gehaat. Maar het worstelen, en dit is het goede nieuws vanochtend. Het worstelen, dus als je worstelt vanochtend, als je het moeilijk hebt vanochtend. Dat is een expressie van Gods liefde. Dat klinkt gek. Ik kan het nu zeggen van vorig jaar. Maar het klinkt gek als je er middenin zit. Maar ik moest het wel horen van Carter Condon. Goed zo dat je aan het einde van jezelf bent gekomen. Soms moeten we die waarheid horen. Hè? Het is goed dat je worstelt. Blessed are those who mourn. Gezegend. Hè, degene die verdriet hebben. Dat is een raar. Hoe kan dat? Maar weet je wat? Het worstelen is een uitdrukking. Is dat mijn belletje voor de tijd? Tijd over vallen. Mooi is dat. Ja. Maar echt waar. Geef me nog een paar minuten. Maar het worstelen. Als je het moeilijk hebt, als je vragen hebt, als je twijfelt, als je valt, als je worstelt met een bepaalde zonde. Het gaat God niet om die zonde waar je aan vast zit. Weet je, ik heb jaren met verslaafden gewerkt. Ze willen niks anders dan hun gedrag veranderen. Ze willen niets anders dan als ze eenmaal doorhebben dat ze verslaafd zijn. Want aan het begin gebruik ze een paar keer. Ik heb controle, ik gebruik alleen maar het weekend. Ik ben, weet je, al die dingen. Ik kan het wel aan. Ik ben de uitzondering. Mij overkomt dat niet. Allemaal klassiek verslavingsgedrag. Staat gewoon in alle boeken. En dan op een gegeven moment kom je erachter. Er is een wereldstort in. Ik heb mijn moeder beroofd. Ik heb alles. Ik ben alles kwijt. Ik leef op straat. Geloof me maar. Zo gaat dat. En dan denk ze, man, ik wou dat ik mijn gedrag kon veranderen. Ik wou dat ik mijn gedrag kon maar stoppen. En weet je wat het gekke is? Dat God niet zozeer achter jouw gedrag is. En ja, tuurlijk is gedrag belangrijk, want het raakt jezelf. Het maakt andere dingen kapot voor jezelf en anderen. Maar God, strategie is niet dat je clean wordt in een zekere zin. Maar hij laat je gewoon worstelen, op je bek gaan, over en over en over en over en over again. Hij neemt daarmee genoegen, klinkt heel gek, totdat je je hele leven kapot hebt gemaakt. Tot dat moment van overgave. Ik heb het gezien. Zo vaak. Je hebt het ook vaak mis zien gaan. Begrafenissen en alles. Maar ik heb ook gezien hoe mensen op een gegeven moment van, oh, dank u Heer. Dat alles kapot is gegaan. Want nu ken ik u op een manier. Poh, ging het licht aan. Omdat God soms dat toelaat in ons leven. En wij kunnen doorgaan. En misschien is het geen drugs of verslaving. Of misschien wel. Of andere dingen. En je kan niet stoppen. Je kan niet ophouden. Je gaat maar door. Wat religie zegt is, je moet veranderen. Je moet meer wilskracht hebben om te stoppen. Het werkt niet. Gaat niet. Kan niet. Onmogelijk. Ja, ik wil mijn gevoel veranderen. Kan ook niet. De strijd zit in je denken. De strijd zit in je denken. Waar ik mee begon. De strijd zit in je denken. Wat is waar, wat is niet waar? En je hebt een keuze, nogmaals. Stem je in met die gedachtes, die leugens? Of ga je zeggen van, nee, maar God, wat zegt u? Ik voel me zo, je mag eerlijk zijn, open zijn, confession. Beleid het maar, ik voel me gewoon rot, ik voel me dit. Ik wil naar de prostituees, ik wil porno kijken, ik wil dit of dat. Alles trekt mij ernaartoe, weet ik het wat. Het is real life, hè? Het gebeurt. Elke dag hebben we mensen die hiermee worstelen. Ook in de kerk. En soms andere dingen die niet zo erg lijken, maar die precies voor God precies hetzelfde zijn. En je kan niet stoppen, maar de gedachte begint hier. De overwinning begint hier. Is God echt een verlosser? Kan hij echt aan dat kruis wat we net gevierd hebben, heeft hij echt mijn zonde weggenomen? En heeft hij mijn overwinning behaald? Niet ikzelf door grote wilskracht en wat dan ook, maar heeft hij het gedaan? En kan je daar je vertrouwen op stellen? Dat is het goede nieuws, mensen. Dat is het goede nieuws, dat je dat gaat geloven. Dat staat in de Bijbel. Niet dat je een braaf leventje, christelijk leven, dat je je hoop op Christus stelt. En dat wat hij zegt, dat dat waar is. En dat je wie hij is in jou, wow, gaat een wereld open. Gaat een wereld open. Het gaat niet om wat je doet, of zelfs wat je voelt. De strijd zit in je denken. Ik wil afsluiten en ik wil de band vragen om... Ik zei al een kwartier geleden dat ik zou gaan stoppen, maar... En ik wil toch gewoon een moment nemen. Ik weet dat hier mensen die worstelen. Ik weet dat mensen die... Misschien heb je de stopbordjes gemist of heb je die drempel gevoeld. Of misschien zit je al tegen de muur aan. En ik weet dat nog van vorig jaar. Ik was zo trots op mezelf. Iedereen om me heen had burn-outs. Maar ik kwam nog gewoon op mijn weg. Ik was er trots op. Ja, kan ik nu zeggen, dat snapte ik natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik dacht van, ja, I'm still standing. En kijk maar, ja, ik snap niet wat er aan de hand is met al die andere mensen hoor. Maar I'm still standing. En ik kwam erachter van, wow. Ik heb al die stopborden gemist. Al die drempels, al die spiegels, al die dingen. En God liet mij tegen die muur aanlopen. Het moest allemaal gesnoeid, het moest allemaal weg. En ik ben God zo dankbaar. Want er is een vrede nu in mijn hart, als nooit tevoren. En dat betekent niet dat er geen strijd is. Gisteren nog, de hele dag, strijd, 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 strijd. En vanochtend, poem, ging het licht weer aan. Het is altijd die strijd van, oké, wat is de leugen, wat is de waarheid? God, wat zegt u? Wat de Satan doet, dat zien we over ons heen. Dat is in onze gedachten en al die dingen. Maar de strijd is in ons denken. En ik wil je uitdagen om gewoon op dit moment even je ogen te sluiten. En even een moment te nemen. En even een moment te nemen. En er gebeurt zoveel. Er gebeurt heel veel in de geestelijke wereld. En allemaal afleidingen, gedachten en dingen die om ons heen zijn. En ik wil zo ook bidden, Heer Jezus, dat u komt met uw licht. Als uw licht aangaat, dan verdwijnt de duisternis in Jezus' naam. En het bloed van Jezus reinigt, bevrijdt vandaag de dag nog steeds. En we geloven dat. Heer, we geloven dat. En heel veel van ons geloven dat in ons hoofd. En ik bid ook op dit moment dat het naar ons hart mag zakken. En ik wil zo bidden voor deze gemeente, deze mooie mensen. Heer, dat de nadruk niet op de buitenkant gaat van hoe ziet het eruit of wat doe ik of hoe voel ik mij zelfs. Gevoel gaat ook alle kanten op, maar meer wat zegt u in de geest en wat doet u. En ik wil zo bidden voor de mensen die worstelen. Zo bidden voor de mensen die worstelen. Ik wil bidden dat het uw genade, uw ontmoeting daar mag zijn. Daar mag zijn, waar... Daar in die duisternis, zelfs in de zonde, zelfs in het nodig hem maar uit. Nodig hem maar uit in je zonde. Nodig hem maar uit in de chaos van je denken. Nodig hem maar uit in alle dingen waar je geen controle over hebt. Kijk wat hij gaat doen. Hij komt met vrijheid, hij komt met vrede, als nooit tevoren. Wow, Heer, dank u wel, Heer, voor wat u aan het doen bent hier in deze gemeente. Dank u wel voor de vrijheid die u het kruis brengt. Ik wil dat zo bidden. En als hier iemand is die eigenlijk nog nooit een keuze gemaakt heeft voor Jezus. En misschien gaat wel 90% van wat ik zeg echt boven je hoofd hebben van waar heeft die gozer het over. Maar er gebeurt wel iets in je hart. Je zegt, hé, ik wil een keuze maken voor die Jezus. Ik weet niet wat het is, mijn hart gaat tekeer. En ik heb geen idee wat dit is. Maar dit is Jezus, dit is de Heilige Geest die zegt, hé, ik klop aan je hart. Ik wil dat je een keuze voor mij maakt. Dus je hoeft het niet te snappen, je hoeft het niet te begrijpen. Maar Jezus wil jouw redder zijn. Hij is aan een kruis gestorven voor jouw zonden, zodat jij bij God kan komen. Dat is het goede nieuws. En dan wil ik voor je bidden. Als jij dat bent, dan wil ik je vragen, als hier iemand is die zegt, hey, dat ben ik, dan wil ik voor je bidden. Ik ga je niet naar voren vragen, iedereen heeft zijn ogen dicht. Dus als jij dat bent, doe je handen omhoog, dan wil ik voor je bidden. Gaan we samen een gebed bidden. Om kind van God te worden. Om hem aan te nemen. Ik hoop dat dat ook betekent dat iedereen die keuze heeft gemaakt. Dan wil ik voor degenen die gewoon worstelen, ook met hun geloof, met of het allemaal wel waar is, of het wat dan ook. Ik wil zo bidden, Heer, dat u dit moment ieder en ieder gewoon aanraakt. Het komt met uw geest, met de waarheid, dat die duisternis mag wijken in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Er zal ook een gebedsteam ongetwijfeld na de diensten aanwezig zijn. Hè? Als je gebed wil of nog even na wil praten, dan doe dat vooral. Ik wil de dienst ook weer overgeven aan jou. Mooi, dankjewel.